Goed, mag u vast opzoeken Psalm 139. Psalm 139. En als u die heeft opgezocht, dan gaan we die niet lezen. Want ik maak een foutje, het moet zijn Psalm 136. Maar ja, dan zit je alvast in de buurt, hè? Psalm 136 gaan we lezen. En die lezen we in zijn geheel. En dan mag u daarna één keer raden waar ik het over ga hebben. Psalm 136. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Loof de God der goden. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Loof de Heere der heren. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. De grote, die grote wonderen doet, Hij alleen. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die de hemel met inzicht maakte. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die de aarde boven het water uitspande, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die de grote lichten maakte, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. De zon tot heerschappij over de dag, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. De maan en sterren tot heerschappij over de nacht, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die de Egyptenaren trof in hun eerstgeborenen, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En Israël uit hun midden uitleiden, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Met sterke hand en met uitgestrekte arm, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die de Schelfzee in tweeën deelde, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En Israël er midden door deed gaan, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Maar de farao met zijn leger in de Schelfzee stortte, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die zijn volk door de woestijn leidde, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die grote koningen versloeg, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En machtige koningen doodde, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Sion, de koning van de Amorieten, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En Och, de koning van Bazan, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Hij gaf hun land als erfelijk bezit, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Als erfelijk bezit aan zijn dienaar Israël, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die aan ons dacht in onze nederige staat, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En aan onze tegenstanders ontrukte, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die aan alle vlees voedsel geeft, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Loof de God van de hemel, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Tja. Oh ja, u mocht raden waar ik het over ga hebben. Over de goede tierenheid van God. We hebben 26 keer gelezen. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn goede tierenheid is in het Hebreeuws gezegd El Olam. Of zoals we dat woord in het Grieks beter kennen, zijn goede tierenheid is Aionisch. Want dat is de vertaling. En dat is, heeft niet te maken met voor eeuwig, in de zin van dat het altijd maar doorduurt. He, dat is ook een betekenis van het woord eeuwig. Maar Aionisch heeft te maken met de Aionen, het plan van God. Olam, in het Hebreeuws, wat hier gebruikt wordt voor eeuwig, dat heeft ook iets in zich van verborgen. En wat je zou kunnen zeggen is, zijn goede tierenheid is voor een tijd waarvan de begrenzing verborgen is. Die begrenzing is voor ons verborgen. Met andere woorden, dat is wel onafzienbaar. Want wij weten niet waar dat stopt, dat weet God alleen. Het is in zijn hand, zijn plan. En wat is dan voor eeuwig? Onafzienbaar. Zijn goede tierenheid. Dat is natuurlijk een lekker ouderwets woord. Zijn goede tierenheid. Maar het is wel een belangrijk woord. Even voor de goede orde. Deze psalm, ik ga het niet zozeer over deze psalm als zodanig hebben. Maar deze psalm laat zien, en vandaar dat ik hem helemaal gelezen heb. Als het ware de hoogtepunten die we uit Gods woord kennen. Beginnend bij Genesis, de schepping. Want we lazen over de zon en de maan. En dan loopt die tijd door, dan is het als het ware een opsomming van highlights, zou je kunnen zeggen. Vanaf Genesis 1 tot en met de tijd van Mozes, dat het volk uit Egypte werd geleid en het land Kanaan binnengaat. Over die periode gaat deze psalm. En wanneer die highlights genoemd worden, wanneer de schrijver het dan heeft over wat God allemaal gedaan heeft, dan zegt hij er telkens bij. En dat heeft dus een relatie met wat God gedaan heeft. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Het zijn 26 verzen. 26 keer wordt gezegd, zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En dat is wel bijzonder, want de periode die hier beschreven wordt, van Genesis 1, laat ik maar zeggen, tot aan Mozes, zijn 2600 jaren. En als je het geslachtsregister erbij pakt, dan zijn dat 26 geslachten. 26 geslachten. Want zijn goedertierenheid. Wiens goedertierenheid? Nou, dat zegt de psalmist, loof de Heere, Yahweh. En het woord Yahweh, dat kennen we in het Hebreeuws, J-H-W-H. Het zijn vier letters. En die vier letters hebben een getalswaarde van, u mag één keer raden, bij elkaar, 26. Dus het gaat hier over God, over zijn goedertierenheid. En daarom is het belangrijk dat we ontdekken, en ik vond het wel een mooie ontdekking ook, om te denken, wat is dat, goedertierenheid? Ik heb ooit iemand horen zeggen, en dat vond ik wel een aardige opvatting, God die tiert van goedheid. Alleen tieren is wat dat betreft een negatief woord. En dat past dus eigenlijk niet. En dat klopt ook niet. Want als je het woord opzoekt in het woordenboek, dan kom je tot een andere conclusie. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik nog twee andere teksten met u lezen. Die ook iets zeggen over dat goedertieren zijn van God. En zo langzaam krijg je dan een begrip bij de context waarom dat woord wordt gebruikt en wat het ook betekent. Die betekenis komt zo meteen. Eerst gaan we naar Psalm 86. Dat is een paar bladzijden terug. Psalm 86. En misschien heeft u die vroeger wel geleerd. Als psalmversje op school, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Is een van de regels van dat lied. Maar in Psalm 86, daar is David aan het woord. Hij is in grote verdrukking. En dan lezen we in vers 11. Dat David, en dat is eigenlijk, ik zou haar zeggen, een soort principeuitspraak van de mens tot God. Met de goede gezindheid. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Dat is het verlangen van David. Om in de weg van de Heer te gaan. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Heere mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart. Ik zal uw naam voor eeuwig eren. Zo begon ook Psalm 136. Hè? En dan staat er vers 13. Want uw goedertierenheid is groot over mij. Dus wat we hier zien, is dat David zegt, Heere, leer mij uw weg, ik wil u loven en prijzen. En dan komt de reden, waarom? Waarom David? Nou, want, dat is de reden, uw goedertierenheid is groot over mij. Met andere woorden, omdat God goedertieren is, zegt David in zijn afhankelijkheid, Heere, leer mij uw weg. Ik wil het van u te weten komen. Ik wil in uw waarheid wandelen. Vers 14. O God, hoogmoedigen staan tegen mij op en horde geweldplegers staat mij naar het leven. Ze houden u niet voor ogen. Maar u, Heere, En dan komt David weer in de situatie waarin hij verkeert, in nood. En dan roept hij tot de Heer en dan zegt hij, maar u bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Met andere woorden, deze tekst zou je kunnen zeggen dat David de Heere God beschrijft met 5 kenmerken. U bent barmhartig en genadig, geduldig en u bent rijk aan goedertierenheid en trouw. Dus met andere woorden, we zien hier duidelijk dat in het verlangen van de mens om onder leiding van God te staan, is het belangrijk dat je weet wie God is. Dat je hem kent, dat hij de waarheid is, dat hij genade is. Maar het gaat met ons vanochtend over dat hij rijk is aan goedertierenheid. En dat zegt David in de context van, Heere, leer mij uw weg. En dat vraag ik, want u bent goedertieren. Bij Mozes zien we hetzelfde. Dan moeten we een paar Bijbelboeken terug in Exodus 33. In Exodus 33, dat is die geschiedenis dat Mozes voor de tweede keer de berg opgaat om de wet in ontvangst te nemen. Want de eerste keer is hij boos geworden, heeft hij die stenen tafelen kapot geslagen. Exodus 33. En dan zegt de Heere God eigenlijk, ik zeg het een beetje populair, van nou, ik stop er maar mee met het volk, want dat is een ongehoorzaam volk. En Mozes is dan de middelaar, die zegt, Heere, dat moet u niet doen. U bent toch genadig? En dan bidt Mozes voor het volk in Exodus 33. En dan zijn we in vers 12 aangekomen. En dan zegt, toen zei Mozes tegen de Heere, zie, u zegt tegen mij, laat dit volk vertrekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ben bij uw naam, ik ken u bij naam en ook u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. We zien hier eigenlijk hetzelfde als bij David. Een uitspraak van de mens die God op nummer 1 zet en zegt, Heere, u bent genadig, ik heb genade gevonden bij u, maak mij toch uw weg bekend, dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. Maak mij toch uw weg bekend. En dan in vers 18, daar preciseert hij het eigenlijk van, wat bedoelt hij dan? Wat wil hij dan weten? Dan zegt hij, toen zei Mozes, Heere, toon mij toch uw heerlijkheid. Hij wil in de nabijheid van God komen. Toon mij toch uw heerlijkheid. En dan weten we wat er gebeurt. Hij wordt door de Heere God op een rots geplaatst. Eigenlijk in een rots geplaatst, in een rotspleet. Geweldig beeld natuurlijk van waar je een veilige plek hebt. Waar het goed is om te zijn. In de rots, in Christus. En dan gaat de Heere God, geeft hem 2 nieuwe stenen tafelen, Exodus 34. En dan verschijnt de Heere God aan Mozes, vers 5. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. De Heere God is aan het woord. En hij roept zijn eigen naam uit. Ik ben die ik ben. En dan vers 6. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, dat is de Heere God, en die gaat nu iets zeggen over zichzelf. Dus hij maakt iets over zichzelf bekend. En hij riep, Heere, Heere, Yahweh, Yahweh, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. We zien hier hetzelfde rijtje als in Psalm 86. Dat zijn dus kenmerken van God. Het gaat ons vooral om dat rijk aan goedertierenheid. Vers 7. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. Vers 10. En toen zei hij, zie, ik sluit een verbond ten overstaan van heel uw volk. En het einde van vers 10 zegt, want het is ontzagwekkend wat ik met u ga doen. Nou, we weten wat God gedaan heeft. De verbond gesloten, heeft zich verbonden aan dat volk. Alleen de context is dat hij dat doet vanwege zijn eigenschap. Namelijk dat hij rijk is aan goedertierenheid. Dat is de reden waarom God dat doet. En dat brengt ons inderdaad bij, en wat is dat dan? Goedertieren. Wel, de Engelsen die hebben een mooie vertaling. In de Engelse King James Bijbel hebben ze het woord vertaald met loving kindness. Liefhebbende goedheid. Of liefhebbende vriendelijkheid. En in onze Nederlandse vertaling is dat woord, wat gebruikt wordt in het Hebreeuws, ook vertaald met goedertierenheid of goedheid of vriendelijkheid. Zelfs soms met trouw. Maar ja, we hebben gezien dat trouw is ook een ander woord. Maar dus het is lastig om dat woord te definiëren. En als je gaat kijken wat het etymologisch betekent, waar het woord vandaan komt, van goed en tieren. En tieren, dat kennen we misschien in de negatieve zin, dat iemand tiert en dan gaat hij tekeer. Maar tieren kent u ook op een hele andere manier. Hebben uw planten een beetje goed getierd de afgelopen tijd? Nee, ze groeiden niet goed. We kennen de uitdrukking welig tieren. Welig tieren. En we kennen de uitdrukking arme tierig. Dan komt er niet zoveel van terecht. Dan komt er weinig tevoorschijn. Dan tiert het op een armzalige manier. Maar dit is goeder tieren. En je zou kunnen zeggen dat tieren zou je ook mogen vertalen met aarden. Een plant die welig tiert, die aardt goed, heeft goed contact met de bodem en haalt daar alles uit wat hij nodig heeft. Die aardt goed en vervolgens kan die opgroeien en zijn doel bereiken. En goed tieren, zou je eigenlijk kunnen zeggen, is goed aarden. En goedertierenheid zou je ook heel makkelijk kunnen vertalen met goedaardigheid. Goed, en dan niet in de zin dat iemand aardig is. Want dat kan nog een houding zijn en eventjes doen alsof. Nee, maar dat iemand goed van aard is. Zijn aard is goed. Zijn binnenste, wie die is. En hij kan dus als het ware niet anders dan als die, ja, ik zeg het maar eventjes met de vergelijking met de planten. Als die welig tiert, als die goed aardt, dan komt er van alles tevoorschijn. En dan voldoet hij aan zijn bestemming. Nou, zo is God goed aardig. Zijn aard is goed. En dat is een belangrijke vaststelling. Er is namelijk iemand anders in de Bijbel die ook af en toe de hoofdrol wil spelen, die precies het tegenovergestelde is. Dat is de tegenstander, de Satan, de duivel. Als je zegt dat God goedaardig is, dan kun je het ook zeggen dat God heeft het goede in de zin. En God heeft geen kwaad in de zin. Dat heeft de tegenstander wel. De tegenstander heeft een kwade aard, geen goede aard. En is daarom dus ook kwaadaardig. Nou, de Bijbel maakt dat op verschillende plekken duidelijk. Dat de tegenstander kwaadaardig is. Hij heeft kwaad in de zin. Denk aan wat de Heer Jezus zelf zegt in Johannes 8. Als hij tegen de Farizeeën spreekt, dan heeft hij het over uw vader is niet Abraham, maar uw vader is de duivel. Nou, daar zijn ze nogal boos over. Maar het zijn harde woorden. Uw vader is de duivel, want die duivel, zegt de Heer, dat is een mensenmoorder van de beginnen. Vanaf het begin af is hij erop gericht om mensen dood te krijgen. En dood betekent van God af. Hij is ook de vader van de leugen. Zegt de Heer Jezus ook daar in Johannes 8. Hij is de vader van de leugen. Nou, als je de vader vindt van de leugen, dan heb je niet het goede in de zin. Dan heb je kwaad in de zin. Dan ben je dus niet goedaardig. Nee, vandaar ook dat in dat rijtje van kenmerken van God bijvoorbeeld trouw en waarheid staan. Die komen overeen met een goede aard, goedaardig. De Satan, 2 Korinthe 11, doet zich voor als een engel van het licht. Doet zich voor als een engel van het licht. Waarom doet hij dat? Nou, niet omdat hij dat is. Niet omdat dat zijn goede aard is. Maar er staat heel nadrukkelijk, hij doet zich voor als. Dus het is een pseudo-engel van het licht. Hij is het dus niet. Nee, want hij is van kwade zin. Hij is kwaadaardig. En wat de toekomst betreft, schrijft Petrus in 1 Petrus 5, dat de duivel zal rondgaan als een briesende leeuw. Nou, ook daar valt niet veel goeds van te verwachten. Dat doet hij niet, een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden enzovoort, omdat hij zo goedaardig is. Nee, omdat hij kwaadaardig is. En zo zie je dus dat van God wordt gezegd dat hij goedaardig is, goedertieren. De aard van God is goed. Misschien dat u met me mee kunt bladeren als u dat wil naar Psalm 103, want daar komen we ook weer soortgelijke woorden tegen. Psalm 103. En dat is wel mooi, want dan zie je dat al die teksten elkaar bevestigen. Psalm 103, en dan lezen we vanaf vers 7. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt. Zie je, dat is wat we lazen in Exodus. Heere, maak mij uw weg bekend. Leer mij uw weg. En dat heeft de Heere gedaan. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt. Aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Rijk aan goedertierenheid. Dus dat heeft hij veelvuldig voorhanden. Zijn goede aard. En dan vers 9. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Dat zijn dus natuurlijk een tegenstelling. Geduldig en rijk aan goedertierenheid. Nou, overvloedig van goedertierenheid, van goede aard. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Want we kennen ook de Heere God als degene die recht zal spreken. En dat heeft te maken met zijn toren over de ongelovigen. Die duurt niet voort. Die is niet van lange duur. Nee, zijn goedertierenheid, daar is hij rijk aan. En als het gaat om de toren, die zal voor niet eeuwig gehandhaafd blijven. Psalm 30, die zegt het ook zo mooi. Want een ogenblik duurt zijn toren. Psalm 30, vers 6. Een ogenblik zijn toren, maar een leven lang zijn goedertierenheid, zijn goedgunstigheid. Met andere woorden, het wezen van God is dat hij een goede aard heeft. En dat staat natuurlijk eigenlijk haaks op zoveel predikingen die ook vandaag de dag nog gevoerd worden in zoveel kerkelijke gemeenschappen, waarin de Heere God wordt voorgesteld als de straffende God, als de God waarmee je voorzichtig moet omgaan, want anders, o wee. Nou, de Bijbel maakt duidelijk, God is goed van aard. Hij aardt goed, hij is goedaardig. Hij is ook rechtvaardig. Vandaar ook dat er een tijd zal zijn, maar die is begrensd, van verantwoording, van rechtvaardiging enzovoort. Maar in wezen is hij dus goed aardig. Psalm 42 zegt het ook zo mooi. Overdag gebiedt de Heere zijn goedertierenheid en zijn lied. En 's nachts is zijn lied en zijn goedertierenheid bij mij. Wat het ook is, waar je ook bent, welk moment van de dag het is, God is er. En de psalmist zegt hier in Psalm 42, de Heere gebiedt zijn goedertierenheid, zijn goedaardigheid, overdag en 's nachts. God heeft altijd het goede met ons voor. Ja, dan moet je voorzichtig zijn als je dat zegt. God heeft altijd het goede met ons voor, want hij is goed van aard. Ja, maar Heere God, er gebeuren ook af en toe dingen in mijn leven die zijn helemaal niet goed. Daar word ik helemaal niet blij van. Daar word ik zelfs misschien wel verdrietig van. Dat brengt lijden met zich mee. Hoe past dat nou bij de goedaardigheid van God? Nou, toch is die rijk aan goede tierenheid. En een kenmerkend vers uit Gods woord is die geschiedenis van Job. Die het allemaal goed voor elkaar had, maar hij verliest alles. U weet wat er gebeurt. Zijn vrouw is de enige die overblijft en hem eigenlijk ook nog verlaat. En dan zegt ze, dan ben je alles kwijtgeraakt. Je huis, je rijkdom, je vee, je kinderen, al je goederen, zelfs je gezondheid ben je kwijtgeraakt. Blijf je nou nog steeds God vereren? In feite zegt ze, geloof jij nog steeds in die God waarvan jij zegt dat hij goedaardig is? Ja, dan staat er in Job 2 vers 9 en 10. Toen zei zijn vrouw tegen hem, houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God toch vaarwel en sterf. En met eigenlijk zoveel woorden zegt ze, die God, ik zie weinig goedaardigheid. Want dat is eigenlijk wat ze zegt. En dat klopt natuurlijk ook. Want naar de omstandigheden was het ellendig. Ja. Maar dan is het mooi hoe Job reageert. Want Job die kende de Heere God zoals Mozes en David hem ook kenden. Rijk aan goede tierenheid. Want dan zegt Job, maar hij zei tegen haar, je spreekt zoals een van deze dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen, omdat hij goedaardig is? En zouden we het kwade dan niet ontvangen? Dit zegt dus iets wie alles in zijn hand heeft, wie alles bestuurt. Zouden we dan het kwade niet ontvangen? En Job zal ook getwijfeld hebben dat hij dacht, waar dient dit voor? Waarom is dit? Alleen in dit alles staat er, zondigde Job met zijn lippen niet. Zo mooi hè, dat het er staat dat hij met zijn lippen niet zondigde. Want ik kan me voorstellen dat hij in zijn hoofd heeft gedacht, Heere God, wat is er toch aan de hand? Klopt dit allemaal wel? En misschien heeft hij wel gedachten gehad dat hij dacht, ik zeg u vaarwel, want als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Maar hij uit dat niet. Zijn getuigenis is een getuigenis dat hij gelooft dat God goeder tieren is, goed van aard. En zouden we dan, als het naar mijn beleving niet zo goed gaat, zou ik dat dan niet ontvangen van God? Wetende dat God goed van aard is? En we weten waartoe het ook heeft uitgewerkt. Uiteindelijk is er grotere rijkdom, grotere heerlijkheid gekomen voor Job. Ja, zo werkt het altijd uit. God heeft namelijk altijd het goede met je voor. Dat is eigenlijk een belangrijke les die we hieruit leren. Vandaar ook Psalm 136. Als de highlights van Gods handelen worden verkondigd, de schepping, de uitredding uit Egypte, de overwinning op de vijand, dan heeft dat alles te maken dat God goedaardig is. Dat God het beste met je voor heeft. Dat hij goed van aard is. Maar goed, dat is allemaal in het verleden geweest. Het is ook wel interessant om te zien wat de apostel Paulus, als hij het heeft over onze positie, de gemeente, het lichaam van Christus, wat Paulus zegt over Gods goedertierenheid. Want het is misschien ook wel opmerkelijk dat alleen de apostel Paulus dat woord goedertieren gebruikt in het Nieuwe Testament. Geen andere schrijver. En dan is het is maar 3 keer dat hij dat in de late brieven gebruikt als het gaat over de gemeente, het lichaam van Christus. En die lopen we met elkaar even door om ook te zien wat dat voor ons betekent, dat God goedertieren is. In de eerste plaats Efeze 2 vers 7. Efeze 2 vers 7, het zijn allemaal eigenlijk alle 3 bekende teksten. Maar het is mooi dat ze ons laten zien dat God inderdaad goed van aard is, goedaardig. Goedertieren, Efeze 2, vers 7. Daarin schrijft Paulus, hoe het was. U die dood was door de overtreding en de zonde, vers 1. En dan vers 4 beginnen we te lezen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtreding, heeft ons met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt, met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus. Als je dit leest, dan zeg je, ja, dat is natuurlijk logisch, want God is goed van aard en heeft het goede met ons voor. Dit heeft hij dus allemaal gedaan. Is geen eigen verdienste, heeft God gedaan. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet. Met welke bedoeling? Waarom zijn wij op die hoge positie geplaatst? Waarom zijn we levend gemaakt, mede opgewekt? Met de bedoeling dat hij in de komende eeuwen, de komende aionen, de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dus u en ik zullen het tentoonstellingsvoorwerp zijn van de genade van God. In de toekomst. Als iemand zal vragen, ja, het is een beetje menselijk voorgesteld. Wat is nou precies die genade van God? Dan zal de Heere God wijzen naar de gemeente, het lichaam van de Zoon. Dat is de genade van God. Om in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. En hoe doet hij dat? Door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Omdat God een goede aard heeft over u en mij. En dat heeft hij vanwege de Zoon. Want wij hebben een positie gekregen in de Zoon. God heeft zijn goedaardigheid. God geeft vanuit zijn goedaardigheid genade. Dat doet God niet omdat hij dat moet. Of omdat hij dat verschuldigd is. Of omdat hij denkt, ach, die arme mensen, laat ik die maar een beetje genadig zijn. Nee, God is genade. En wij zijn de tentoonstelling daarvan. En vanuit zijn goedaardigheid, vanuit zijn goede tierenheid over ons, heeft hij ons genade bewezen in Christus Jezus. God is goede tieren, is goed van aard. We vinden het ook in Colossense, twee boeken verder. Colossense 3 vers 12. En daar lezen we Colossense 3 vers 12. Daar gaat het over de oude en de nieuwe mens. Dat de oude mens, die mag je afleggen en de nieuwe mens aandoen. Hoe lastig dat ook is, maar dat is een gegeven. En dan staat er, bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Bekleed u als uitverkorene van God, met innige gevoelens van ontferming, van vriendelijkheid, en dat is hetzelfde woord als goedertierenheid. Ik zei al, die Engelsen hebben loving kindness, liefhebbende vriendelijkheid. Maar hier wordt het dus gezegd, als jij nou een nieuwe mens bent in Christus, dan ben je bekleed met een aantal eigenschappen die niet bij de oude mens hoorden. Nee, dan ben je bekleed met ontferming, met goedertierenheid, met nederigheid, met zachtmoedigheid. En dus kun je zeggen dat goedertierenheid, goed van aard zijn, een eigenschap is van ook de nieuwe mens. En dat is ook logisch, want die is in God geschapen. Een eigenschap van de nieuwe mens. Nou, dat bepaalt ons bij onszelf. Mag ik vanuit het leven met de Heer laten zien dat ik goed van aard ben? Laat ik dat ook zien? Niet omdat het moet, maar omdat ik me steeds bewuster word dat ik die geest mag hebben. Of zoals Galaten 2 vers 22 het zegt, Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest, dus als Gods geest in je werkt, de vrucht van de geest is, en dat rijtje kent u misschien wel, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, zelfde weer, goedertierenheid. De vrucht van de geest is goedertierenheid. Dat je goed van aard bent. Dat we goedaardige mensen zijn. Niet omdat we dat allemaal van onszelf zo goed kunnen. En omdat we het zo fijn vinden om goed te zijn. Want af en toe heb je er misschien helemaal geen zin in. Maar je bewust te zijn dat je een nieuw leven hebt ontvangen. Efeze 5 vers 8 zegt, u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. En daar hoort bij een geest van vrede, liefde, blijdschap, goedertierenheid. Omdat je één bent met de Heere God. Dat is bijzonder. En u denkt misschien, ja, mijn aard is helemaal niet zo goed. Af en toe ben je misschien zelfs wel eens kwaadaardig. Ja, maar dat is het oude. In Christus ben je een nieuwe schepping, de nieuwe mens. En bekleed u dan als uitverkorene van God met gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, goedertierenheid. Het laatste vers waarin het voorkomt, goedertierenheid, dat is in Titus. Dat is in Titus. Titus, waar ben je? Twee Timotheus, Titus. Titus 3, vers 4. En ook hier begin ik in vers 3 te lezen. Ook hier gaat het weer over oud en nieuw. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam. Misschien kun je er wel bij zeggen, kwaadaardig. Dwalend, verslaafd aan allerlei begeerte en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Dus hoe zijn we veranderd? Hoe zijn we nieuw geworden? Hoe zijn we geplaatst in het hemelse? Toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, verschenen is. Gods goedertierenheid is verschenen. Gods goede aard heeft zich geopenbaard. En wanneer is die goedertierenheid verschenen? Nou, in hoofdstuk 2 vers 11, dezelfde bladzijde bij mij, daar staat het, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Ja, dat is Gods goedertierenheid. Hij is van goede aard. En de zaligmakende genade van God is verschenen. Dat heeft in de eerste instantie natuurlijk te maken met de persoon van de Heer Jezus, maar ook met de boodschap van de apostel Paulus, die verborgen was, dat er een geheimenis is, dat de genade rijk en overvloedig is, en dat we zonder dat we daar iets voor hoeven doen, in genade zijn aangenomen. De goedertierenheid van God. En vandaar ook dat de Heere God zegt, en als ik nou goedertieren aan jou mag zijn, mijn goede aard heb ik laten zien. Dat betekent dat wij inderdaad de tentoonstelling zijn van de rijkdom van Gods genade, die goed van aard is. Die niet op zijn troon zit om te bestraffen iedereen die het hem niet naar de zin maakt. En nog steeds is dat natuurlijk een boodschap die verkondigd wordt. Dat je maar moet oppassen en dat je maar mag hopen dat je deel mag krijgen aan de genade van God. Nee, die is rijk. Die genade van God. Want God is rijk aan goedertierenheid. Romeinen 3 vers 12, die bekende tekst, die zegt, er is niemand die, wij kennen hem als die goed doet, maar ook daar staat het woord goedertierenheid. Er is niemand die goedertierenheid doet. Zelfs niet één. Met andere woorden, er is niemand van goede aard. Zelfs niet één. Het gaat over de mensen. Maar er is één die niet anders kan. Want hij heeft een goede aard. Hij is goedaardig. En dan eindigen we met Psalm 136, vers 1, die zegt, loof de Heere, hij is goed. Zijn goedertierenheid is onafzienbaar. En het laatste vers van Psalm 136 zegt het zo mooi. Loof de God van de hemel. En dat mag voor ons zeker zo gelden. Want vanwege zijn goedertierenheid hebben u en ik een plaats in die hemel gekregen. In Christus, rijkdom van genade. En dan alles komt voort uit de goede aard van God. Amen. Ik stel voor dat we de Heer daarvoor gaan danken. Ja, trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor wie u bent. En dat u in uw woord duidelijk maakt dat u goed van aard bent. Dat u goedaardig bent. Dat u een liefhebbende God bent, vol van genade, rijk aan trouw, waarheid, barmhartigheid, maar ook van goedertierenheid. En dank u wel dat u dat bent en dat u dat gegeven heeft ook aan mij, aan elke gelovige. De apostel Paulus roept ons op om ons dat bewust te zijn. Bekleed u dan met goedertierenheid. Dat hoort bij de nieuwe mens. Als we ons bewust zijn van die rijkdom van genade waar we deel aan hebben gekregen, dan zijn we blij dat dat inderdaad te maken heeft met uiteindelijk de goede aard die u heeft. En dat het allemaal goed zal komen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor het feit dat dat ons dag aan dag mag helpen, mag ondersteunen. Ook als er negatieve dingen op ons afkomen, waarvan we het idee hebben, nou zo prettig is dat helemaal niet. Heere God, bent u nog wel goedaardig? Want wat me nou overkomt, maar u bent goedaardig. En alles mag meewerken ten goede. Tot eer van uw grote naam. Zoals ons voorbeeld in de Bijbel Job het ook al zei. Zal ik de Heere alleen loven als het goed met me gaat? Ook als het lijkt op een kwade dag, bent u nog steeds goedaardig en geeft uitredding en vrede en heil. Dank u wel daarvoor. Wees u zo met ons Heer deze dag, de komende week, wat we ook gaan doen, waar we zijn, dat we een blij getuigenis ook al mogen geven van die rijkdom van goedertierenheid die u bent en de rijkdom van genade die dat tot gevolg heeft gehad. Heer, zo danken we u. Uit genade. We danken u voor uw goedaardigheid. Amen. Er zijn niet zoveel liederen die over goedaardigheid gaan. Ik heb nog zitten zoeken. Er zijn een paar korte liederen over goedertierenheid, maar die wou ik niet zingen. Ik zat te denken aan 428 opwekking. Genade God zo oneindig groot. En dat komt voort uit de bron die hij is. Zijn goede aard. En ook dat woordje genade, rijk aan genade, is een van die kenmerken van God. Gaan we met elkaar zingen en daarna hebben we koffie. Oh nee, als we gezongen hebben gaat de stream uit. En geef ik nog even het woord aan Jannie. Dus mag u nog even blijven zitten.